Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Lucas 2, vers 21 tot vers 40. We zingen psalm 84, vers 2 en de lofzang van Zacharias, vers 1. De schriftlezing is uit Lucas 2, vers 21 tot vers 40. Zingen psalm 84, vers 2 en lofzang van Zacharias, vers 1. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, stellen we ons nu met elkaar onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit het diensthuis uit Egypteland geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en toe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmorgen vinden in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Lucas. En daarvan hoofdstuk 2, de versen 21 tot en met 40. De schriftlezing is uit Lucas 2, van vers 21 tot en met 40.
En als de 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heren voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de baar dat de moeder opent, zal den Heren heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd is, een paar totteldijven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende en lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit een stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit een tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelver uren daarbij gekomen zijnde, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeken wies op en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
Gemeente, de tekst voor deze morgen die kunt u vinden in wat u is voorgelezen uit Lucas 2 en daarvan vers 36 tot en met 38. En daar staat: en er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot een grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij de belijdenis van Anna. En dan in de eerste plaats haar afkomst. Ten tweede haar dienst aan God. Ten derde haar lofzang. En ten vierde haar profetie. Dus nogmaals, we staan stil bij de belijdenis van Anna. In de eerste plaats haar afkomst. Ten tweede haar dienst aan God. Ten derde haar lofzang en ten vierde haar profetie. Tot zover. Gemeente, we mogen nu eerst gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
Gemeente. Ergens in Rotterdam is er een ouderenverzorgingstehuis. Dat heet Huizen Simeon en Anna. Wonderlijke naam voor een verzorgingstehuis. Maar het zal er zeker mee te maken hebben dat Simeon en Anna oud waren. Nu weten wij dat van Simeon nog niet eens zo exact. Want van Simeon wordt geen leeftijd vermeld. Maar wel dat Simeon de toezegging was gedaan. Dat voordat hij zou sterven, hij de Christus des Heren zou zien. En hij heeft dan ook gezongen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk, Israël. Dat is Simeon. En Anna hoort erbij. Maar Anna wordt niet zo vaak genoemd. Anna bevindt zich wat in de schaduw. Maar Anna treedt wel vanuit de schaduw naar voren. En ook Anna mag worden genoemd. Anna, een vrouw. Als je het advent en het kerstevangelie in Lucas nagaat, zijn er drie vrouwen die naar de voorgrond treden. Dat is eerst Elisabeth, de vrouw van Zacharias, die ook zelf al met haar man oud was. En toen de belofte kreeg dat ze een zoon zouden ontvangen. En ze heeft hem ter wereld mogen brengen. Johannes. Dat is Elisabeth. Elisabeth. Die de moeder mocht worden van de voorloper van de Heere Jezus. En dan in de tweede plaats Maria. We kunnen haar toch niet vergeten. Maria, van wie ook een lofzang staat opgetekend. Maria, die de moeder des Heren is. Maria, die haar kind ter wereld mocht brengen. Onder buitengewoon armoedige omstandigheden waar niemand haar wilde ontvangen om haar te helpen. Maria, die de woorden van de herders in haar hart heeft bewaard. En dan de laatste. Anna. Elisabeth. Maria. En Anna. Drie vrouwen. Meestal zijn het de mannen waar de aandacht op valt. In Gods koninkrijk zijn het ook de mannen die worden verkoren tot een ambt. Het zijn dan ook alleen maar mannen geweest die door de Heer Jezus tot zijn discipelen werden verkoren. En toch zijn er ook vrouwen. Vrouwen die met ere worden genoemd. Vrouwen die een plaats krijgen. In het koninkrijk, in de dienst van de Heer God. En daaronder is ook Anna. Vanmorgen staan we bij haar stil. Haar afkomst. Haar dienst aan de Heere God. Haar lofzang. En haar profetie. Gemeente. We zijn hier in het evangelie van Lucas. En Lucas is heel secuur steeds aan het werk geweest. Steeds is het er Lucas om te doen. Om de gebeurtenissen die hij verhaalt. In te bedden in de omstandigheden van die tijd. Zodoende weten we ook dat keizer Augustus regeerde. Dat hij een gebod had uitgevaardigd dat heel de toenmalige wereld moest worden beschreven. We lezen zelfs van een Cyrenius, de stadhouder over Syrië. Lucas is daar steeds mee bezig geweest. Om het alles zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Die dingen waarvan hij zegt. Die onder ons volkomen zekerheid hebben. En zo schrijft hij over Anna. Wie zij is. Waar zij vandaan komt. En misschien dat u zegt, eigenlijk is dat toch niet zo van belang. Want uiteindelijk moet het toch om de persoon van de Heer Jezus Christus gaan. Dan moet het toch niet zozeer gaan om de mensen om hem heen. Daar moet toch ook niet alle aandacht naartoe uitgaan. Want dat zou alleen maar betekenen dat een mens met heel zijn doen en zijn laten en zijn vroomheid op een voetstuk wordt geplaatst. En toch gemeente. Het is niet voor niets dat rondom de geboorte van de Heer Jezus er personen naar voren treden. Personen in wier levende Christus alle betekenis gaat krijgen. En zo is het toch nog dat Christus in de harten van zondaren gestalte gaat krijgen. En dan is het nog altijd dat wordt ondervonden. Wie hij is. En wie hij wil zijn voor een zondaar in hemzelf. Daar wordt er toch wat van ondervonden. Het huilgeheim dat hij aan zijn vrienden bekend maakt. God is toch een volk op de aarde. Dat hem looft. Dat hem dankt. Maar ook dat hem zoekt. En dat klaagt. Over eigen zonde en onvolmaaktheid. En ook Anna hoort daarbij. Anna wordt een profetesse genoemd. Nou is het zo dat in de Bijbel, wanneer er over profeten en profetessen wordt gesproken, daarmee niet alleen wordt bedoeld personen die de toekomst voorzeggen. Een profeet. Die verkondigt het woord des Heren. Anna heeft haar plaats geweten. Anna heeft ook geweten dat het ambt niet aan de vrouwen toekomt. Zij is niet degene die voor Simeon uitloopt. Maar zij is het die vanuit de schaduw tevoorschijn komt. Zij is toch een profetesse. Zij is toch ook iemand die het woord van de Heere spreekt. En die het ook naspreekt. En zij doet denken aan de profetes Hulda. In de dagen van koning Josia. Ze doet ook denken aan de richteres Deborah. En zo zijn er meerdere geweest onder de vrouwen. Die door de Heere werden verkoren. Om op een bijzondere wijze het woord en de dienst van hem bekend te maken. En zo ook een Anna. En dan staat er van haar dat zij een dochter is van Fanuel en afkomstig uit de stam van Aser. Dat die stam van Aser hier nou genoemd wordt. Want in de dagen van het Nieuwe Testament, dan zijn het alleen nog maar de stammen van Juda en Benjamin. Dat zijn de Joden. Dat is het volk dat terug mocht keren vanuit de ballingschap te Babel. Maar Aser, dat is een van de 10 stammen. Die al eeuwen eerder door de Assyriërs waren weggevoerd. En waar in feite niets meer van was overgebleven. Anna. Ze behoort bij de verloren gebaande stam van Aser. Zij komt als het ware vanuit het niets tevoorschijn. Zij is een overblijfsel. Een gemeente, dat is toch het bijzondere van een Anna. Zij behoort bij een categorie. Daarvan zouden wij denken, die bestaan al niet meer. Die zijn al lang en breed weg. Er is helemaal niks meer van overgeschoten. En laten ze nu daar toch ook vandaan komen. Gemeente, in de geschiedenis van Anna, die paar verzen die hier nu onze aandacht vragen, komt het zo naar me toe dat de Heer behoudt zich een overblijfsel. Naar de verkiezing van zijn genade. En de Heer die haalt ze overal vandaan. Soms waar wij het nooit zouden verwachten. En is dat niet het wonderlijke van het handelen van God? Het gaat niet naar onze maatstaven en gedachten. De gedachten van hem zijn hoger dan onze gedachten. En de wegen van hem die zijn hoger dan onze wegen. En om dat nu ook te beseffen. En om dan ook te zien. Een moeilijke tijd. Een zware tijd. Een tijd nu van het coronavirus. En je kunt niet met z'n allen samenkomen in de kerk. En dan zeggen wij, oh wat een oordeel toch. Dat er nu ook over de kerken zo gaat. En zou dan de Heer dan niet te midden van de oordeling. Tot zijn barmhartigheid en toon kunnen spreiden. En zou hij dan ook niet juist nu in deze tijd. Wonderen kunnen doen. En zondaren willen grijpen in hun hart. Die God gaan dienen. Die hem gaan zoeken. Die hun zonden leren betreuren. Maar die ook een hoop en een verwachting leren stellen. Op hem die geboren werd in de stal van Bethlehem. Anna, een profetesse. Dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Tot een grote ouderdom gekomen. Ze had met haar man 7 jaren geleefd. Vanaf de tijd van haar maagdom. Dat betekent, ze was jong getrouwd. In die tijd trouwde men wel heel jong. 14, 15, 16 jaar oud. En toen heeft ze 7 jaren gelukkig getrouwd mogen zijn geweest. En daarna stierf haar man. Wat is ze dan nog jong? 2, 23. Ze was weduwe. En ze is nooit meer hertrouwd. En ik wil daar niet mee zeggen dat dat niet mag. De apostel Paulus is daar duidelijk in. Wanneer een huwelijk door de dood is ontbonden, is de weduwe of weduwnaar die achterblijft vrij om opnieuw een huwelijk aan te gaan. Maar het is niet een verplichting. Anna heeft het niet gedaan. Ze is weduwe gebleven. En ze is zo'n 84 jaar oud. Dat vinden wij oud. En dat was in die dagen zeker oud. Sommigen beweren zelfs dat ze 84 jaar lang weduwe is geweest. En dat zou betekenen dat ze over de 100 moet zijn geweest. Het is mogelijk. Maar de meerderheid van de verklaarders die gaan er toch van uit. Dat dit gewoon bij haar leeftijd is. 84 jaar. Oud geworden. Soms 60 jaar lang weduwe. Wat een tijd. En die tijd die brengt ze door. In de dienst aan God. Dat is mijn tweede gedachte. Want wat staat er van haar? Ze week niet uit de tempel. Met vasten en bidden. God dienende. Nacht en dag. Ze was altijd in de tempel. Wij zouden zeggen, als er kerk is, dan is ze er ook. Ze is er altijd. Ze neemt altijd haar plaatsje in het huis van de Heere God. Dat was haar lust. Dat was haar leven. Dat was niet zomaar een gewoonte. Dat was niet een traditie. Dat was niet iets uitgesletens. Dat was niet iets van, nou ja, dat moet dan maar. Dat zijn we nog één keer zo gewend. En dat dan ondertussen de woorden aan je voorbij zouden gaan. En dat je die heel gemakkelijk ook weer achterlaat. Daar waar je ze gehoord hebt. En je gaat naar huis en je drinkt je koffie. En het woord van de Heere, dat is weg. Nee, Anna. Ze moest in de tempel zijn. En ze moest daar aanschouwen. Hoe dat er de offers werden gebracht. Hoe dat de zegen werd gelegd op het volk. Hoe dat daar de dienst van de Heere werd gehouden. Hoe dat daar de lof en de boetezang werd gaande gehouden. Ze was erbij. En ze nam eraan deel. Het was haar leven. Haar huwelijksleven, dat was afgebroken. En daarmee was haar leven geknakt. De man van wie ze hield, was zo jong van haar zijde weggenomen. Nooit meer de behoefte gehad. Om opnieuw tot een huwelijk te komen. Dat was een ander huwelijk. Dat drong zich op. Ze gaf haar leven aan de Heer. En ze mocht door genade leven bij hem. Leven uit hem. En leven van en door hem. Och, wat is dat toch het beste leven dat er is. Om zo toch bezig te mogen zijn in de dingen van de Heere God. Om zo zijn dienst te mogen onderhouden. Om zo bezig te mogen zijn in het woord van de Heere God. En ze was erin doorbroken. En ze heeft een goed verstand van de Heere gekregen. En ze mocht dan deze en geen in haar omgeving spreken van de dingen van God. En ze zal net als een Simeon hebben geleefd in de verwachting van de komende Christus, van de Messias. Niet dat die wijze als een Simeon komt ze voor de dag. Simeon die wel iets nadrukkelijks heeft. Wanneer Jozef en Maria naar de tempel binnenkomen, om naar de gewoonte van de wet met de Heere Jezus te doen. Simeon stevend op hen af. En Simeon neemt het kind over van Maria. Hij neemt het in zijn armen en hij looft de Heere God. Dat is een Simeon. Dat is het karakter van hem. Hij heeft iets nadrukkelijks, iets uitbundigs. En zeker, daar is ook diepgang in zijn leven. En er is ook een doorwrocht geloof. En er is een vast vertrouwen. Maar een Anna is bescheidener. Anna houdt zich op de achtergrond. Anna is een weduwe. Anna heeft een leven dat is geknaakt. Maar een leven dat vervolgens opbloeit. In de dienst van de Heere God. Dat zij doorbrengt met vasten en bidden. En zo dient zij God nacht en dag. Vasten. U weet denk ik wel wat het vasten betekent. Dat betekent dat je je van tijd tot tijd van eten en drinken onthoudt. Of Dat je wel eet en dat je wel drinkt, maar niet in die mate. Als je dat anders zou doen. Het is een gebruik dat zijn we in onze kerken kwijtgeraakt. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat in de tijd van de reformatie werd afgerekend. Met alles waarmee een mens zichzelf verdienstelijk zou kunnen gaan maken voor God. Want al onze verdienstelijkheid telt niet mee. Al onze plichtplegingen die we zouden kunnen doen om God te behagen, die tellen niet mee. En Luther heeft dat heel duidelijk ondervonden. Wat hij ook deed aan vasten, aan een zichzelf pijnigen, aan alle dingen die hij zichzelf ontzegde. Luther is tot de ontdekking gekomen dat hij daarmee geen vrede bij God kon vinden. En het gevolg ervan is geweest dat we onder andere ook de praktijk van het vasten achter ons hebben gelaten. En ik denk niet helemaal terecht. Want ga uit onszelf eens na. De kerstdagen liggen achter ons. Je hebt zeker ook wel wat extra's in huis gehad. En je mocht dan wel niet met zoveel mensen bij elkaar komen. Maar je probeert het toch gezellig met elkaar te hebben. Je eet wat extra. En als je nog veel extra eet, kun je dan nog luisteren naar het woord van de Heere God? Gemeente, het is ook vandaag de dag dat het steeds meer bekend raakt. Dat er een interactie bestaat tussen lichaam en geest. En wie zijn lichaam overvoert met voedsel, met drinken. Diens geest heeft niet die helderheid en vrijheid van denken. Dan wanneer je daarin matig zou zijn. Apostel Paulus dringt ook aan op matigheid. Hij waarschuwt voor overdaad. Overdaad in het ene. Doet ook vaak je de perken te buiten gaan in andere dingen. Daniel en zijn vrienden die aan het hof van de koning in Babel kwamen. Die kregen het daar te horen dat ze moesten eten van alles wat er door de koning van Babel werd opgedist. En Daniel zei, wij kunnen dat niet eten. En dan gaat het er niet om dat u niet zou mogen eten dat wat u graag eet. Maar kent u ook daarin matigheid? En kent u ook dat u zegt, van, al voel ik het nog niet, nu stop ik ermee. Het vasten. Of laat ik het dan ook doortrekken naar het gebruik van de sociale media. En dan richt ik me niet alleen tot de jeugd. Want het gebruik van de sociale media, en het even kijken of dat er nog een mailtje is binnengekomen. Of dat je een bericht op Facebook of Instagram hebt gekregen. Er zijn er van alle leeftijden die zich daarmee bezighouden. En wat kunnen we daardoor toch overprikkeld raken? Wat kan ons hoofd daarmee vol raken? Omdat er geen plaats meer is voor het woord van de Heere God. Misschien dat u zegt, ja maar dominee, als je al die dingen nou doet, denk je dan dat je daarmee jezelf in een gestalte brengt, dat je dichter bij God komt. Gemeente, daar gaat het niet om. Want ten diepste, er is geen mens die naar God vraagt. En er is niemand die hem zoekt. En toch de Heere wil daar waar een mens naar hem gaat vragen, u ook aansporen. Om je te ontdoen van alles dat je hindert. Om zo je gang en je treden vast te maken in het woord van God. Anna week niet uit de tempel met vasten en bidden. Het vasten, dat houdt ook verband met de strijd tegen alle verzoekingen. En wat zijn er niet in verzoekingen? Zeker ook in het digitale tijdperk. De verzoekingen die stapelen zich op. En wat je allemaal met je ogen kunt zien. Wat niet goed voor je ogen en voor heel je geest is. Ach, Anna. Nee, ze ging niet de wereld uit. Ze trok zich niet terug in een kloosterzaal. Maar ze was altijd in het huis van de Heere. Met vasten en met bidden. Dat niet de strijd wordt hem aangebonden. Met de zonde. Met de verzoeking. Anna was ook niet zonder zonde. Anna was niet een volmaakt mens. Anna kon ook alleen maar leven door en uit genade. Maar Anna weet het ook. Er is een strijd. Zoals Christus ook zegt, strijd, de goede strijd. Strijd om in te gaan door de enge poort. Velen, zeg ik u, die zullen zoeken in te gaan en ze zullen niet kunnen. Paulus zegt, strijd, de goede strijd des geloofs. Jacht naar de gerechtigheid. Anna vast en ze bidt. Bidden. Waarom bidden we? Onze catechismus noemt eigenlijk twee dingen. Bidden. Er is aan de Heere vragen. Om zijn hulp. In het onderhouden van zijn geboden. Zo zegt ook de catechismus dat. Bidden om zijn hulp. In het te mogen leven naar zijn wil. Maar ook, vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Neemt u mijn zonden weg. Gedenkt u die toch niet, maar maak u mij rein. Omwille van het bloed van de Heer Jezus Christus. En denk dan ook aan het volmaakte gebed dat de Heer Jezus ons leerde. Waar toch ook die zo belangrijke bede in voorkomt. Vergeef ons onze schulden. Gemeente, wanneer u genade mag kennen. Dan weet u niet alleen van de zonde die u gedaan hebt. Maar dan weet u ook van de zonde die blijft. En soms is het wel eens, ik merk het aan mijn catechisanti. Ah, dominee, dat is toch vanzelfsprekend. We zijn niet volmaakt. We blijven zonde doen. Maar is je dat nou ook tot een last? En dat je dat niet meer kunt beschouwen als, ja, nou, dat is nou een keer zo. Maar het is me tot een last. Dat ik nou zondaar blijf. Dat het niet beter wordt. En dat het alleen maar minder wordt. Koborige die zegt, vandaag ben ik slecht. En ik weet nu al, morgen ben ik nog slechter. En overmorgen ben ik allerslechtst. Past daar dan niet de bede? Vergeef ons onze misdaden. Anna dient God nacht en dag. In die weg van het vaste. Het gaan tot het woord van God. Strijd tegen de verzoeking. De bede om Gods hulp. De vraag om vergeving. Ze dient God. Er staat niet dag en nacht. Maar er staat nacht en dag. En daar kun je makkelijk overheen lezen. Maar mij valt dat altijd op als dat er zo staat. Niet dag en nacht. Dat zeggen wij. Een standaard uitdrukking. Je moet dag en nacht paraat zijn. Geldt in sommige beroepen. Maar je staat nacht en dag. Dan kan dat te maken hebben met het feit dat bij de Joden iedere nieuwe dag begint op een moment dat de zon ondergaat. Dus dat iedere nieuwe dag begint met de nacht. Ik zie er ook nog wat anders in. Het leven is een strijd. Het leven is vol van zonde. Van aanvechtingen, van verzoeking. Gods volk. Die lopen niet altijd op de toppen van het geloof. Maar die verkeren nogal eens in de diepte. Daar is de nacht van de verzoeking. De nacht waarin de Heer Jezus treedt en worstelt in. In Gethsemane. En dat hij tegen zijn discipelen zei: waakt en bid, want de uur van de verzoeking is gekomen. Het uur van de vorst van de duisternis. En in die nacht van aanvechting, van strijd, van het besef van onwaardigheid, heb ik God te dienen, naar hem te vragen, tot hem te gaan. Maar niet alleen in de nacht, in de donkerte, maar ook als het dag is, wanneer hij overkomt, wanneer het licht schijnt, wanneer hij de hemel scheurt, wanneer hij nederdaalt, wanneer hij met zijn gunst en zijn genade, met zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid, tot je komt. En dat je vrolijk wordt. Dat je de blijdschap kent. Waarvan de engel spreekt tot de herders: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken zal wezen. Bij nacht en bij dag. Eerst de nacht, maar dan ook de dag. Een nacht van strijd en van zorg. Maar met dat en momenten zien van de dag en ervaren. Het gaat naar de eeuwige dag. Het gaat naar de eeuwige toekomst. Het gaat naar die dag waarop geen nacht meer zal volgen. Zo leefde Anna. En was dat allemaal voor Anna genoeg? Kon Anna daarbij uithouden? En nota bene in de tempel, waar het allemaal er niet aan toe ging zoals het zou moeten zijn. Waarvan ze misschien wel zeiden: wat doe je er nog langer bij de tempel? Schriftgeleerden, priesters, fariseeën, die hun eigen gerechtigheid hoog in het vaandel hebben. Dat moet je toch niet zijn. Je kunt je beter afscheiden. Je kunt beter op jezelf gaan staan. Je kunt beter een kerkje van gelijkgezinden oprichten. Waar je het allemaal met elkaar eens bent. Anna deed dat niet. Ze ging niet aan het kerken bouwen. Maar ze was in de tempel. En met alle verval. En met alles wat er niet goed aan was. Ze bleef daar en ze zocht God. En ze vroeg naar hem. En ze zag uit naar de komst van de Messias. En hij komt. Hij is gekomen. Ze heeft het wel gezien. Hoe dat Jozef en Maria en het kindje Jezus binnenkwamen in de tempel. En ze heeft het wel gezien hoe dat Simeon toetrad. Hoe dat Simeon zo dat kind uit de armen van Maria nam. Ze zal hem met een glimlach op haar gezicht hebben aanschouwd. Nee, het was niet het karakter van Anna om dat zo te doen. Maar ze keurt het goed wanneer Simeon op die wijze. En daar tot verwondering van allen die daar op het tempelplein zijn. Het kindje in de armen neemt en dat in God looft. Maar dan wordt het hart van Anna ook gaande gemaakt. Dan kan Anna niet op haarzelf blijven. Dan moet Anna ook tevoorschijn komen. En Anna die voegt zich bij dit gezelschap van Gods getrouwen. Te dier ze over uren daarbij komen, heeft ze insgelijks de Heere beleden. Dat noem ik haar lofzang. Ja, zult u zeggen, maar ik lees niet dat zij ook een lofzang zingt. Zit wel de Heere beleden. Hij meent in het Grieks staat er een werkwoord. Dat betekent niet alleen beleiden. Dat betekent ook danken. En als je dankt, dan loof je hem. Simeon kon wellicht mooi zingen. Met de mond en met het hart. Misschien kon Anna dat wel niet zo. En hoorde je Anna ook niet zo. Het was dezelfde gezindheid. Het was het hart dat net zo wel door de Heere was gaande gemaakt. Anna komt naar voren. Niet vrijpostig. Niet op de wijze van wat doet die vrouw nou toch? Is die vrouw daar wel voor uitgenodigd? Niet vrijpostig. Niet vermetel zoals men dat ook wel eens zegt. Maar wel vrijmoedig. In de vrijmoedigheid van het geloof. En daar zit wel een tegenstelling. Vrijpostig te zijn, dat is brutaal. Dat er ergens naar binnen lopen. Waar je niet verwacht wordt. Dat is hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. Je bent uitgenodigd ergens en je mag daar deelnemen aan een maaltijd. En je kijkt uit de kring rond en je denkt, ik ga maar ergens vooraan zitten. En dan zegt de Heer Jezus, dan komt iemand naar je toe en die zegt, ja maar die plek is niet voor jou bestemd. Je moet ergens lager gaan zitten. En dat is een vrijpostige houding. Dat is ook een rechthebbende houding. En dan zegt de Heer Jezus, als je daar nou komt, neem dan de achterste plaats in. En dan zou het kunnen gebeuren, dat iemand zegt, vriend, kom hogerop. Dan moet ik aan denken bij Anna. Ze dringt zich niet op. Ze gaat niet vooraan staan. Maar ze komt er wel bij staan. Want waar het hart vol van is, dan gaat de mond van overlopen. En ze gaat de naam van de Heere beleiden. En ze gaat het uitspreken. Ook ik heb hem verwacht. Ook ik heb op hem gehoopt. Ook ik heb naar zijn komst uit mogen zien. En nu is hij gekomen. En mag ik het ook meemaken? Mag ik het ook ondervinden? En zo jubelt zij. Zo dankt zij. En ze profeteert. Profeteert? Het staat er in het laatste van vers 38. Ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En mijn misschien is dit wel de climax van heel dit stukje dat over Anna gaat. Er zijn niet alleen de herders. Er is ook niet alleen Simeon en Anna. Er zijn er nog meer. In Bethlehem was geen plaats. Er was voor hen geen plaats in de herberg. In Bethlehem zeiden ze, wij zijn niet thuis. Wij hoeven nu niet. Net zowel als dat er geen plaats is in het hart van welk mens dan ook. Want wij allen hebben het hart vol. En het hart zodanig vol, er kan niks meer bij. En wanneer nou de zaligmaker der wereld is gekomen, zalig, dat betekent vol. En als je dan van jezelf al vol bent van, zo goed dat je bent, zo vroom dat je bent, zo rechtvaardig in jezelf dat je denkt te zijn. Als je nou vol bent van je eigen, is er geen plaats voor de zaligmaker. Want de zaligmaker die komt om lege vaten vol te maken. Hij komt om ontledigde zondaren te vervullen. De zaligmaker is gekomen om te zoeken en te behouden. Dat wat verloren is, dat wat niks heeft in zichzelf. Dat nergens staat op kan maken. Dat van zichzelf moet beleiden. Een zondaar. Alleen maar een zondaar. Alleen maar iemand die de dood verdiend heeft. En dan zijn er in Jeruzalem die toch dat kennen. Die de verlossing verwacht heeft. Anna kent ze. Anna is nou niet zozeer het type evangelist dat op een zeepkist klimt. Niet om daar wat verkeerds van te zeggen. Je moet denken aan een zekere John Marshall in Engeland. Die iedere zaterdagmorgen naar de markt ging. En bij wijze van spreken, hij had daar een zeepkist. Een kathedertje. En hij evangeliseerde. En toen hij stierf, was er nauwelijks vrucht. Maar hij had het altijd gedaan. Dat hij daar stond. Dat hij het evangelie verkondigde. Ik hoorde het eens een keertje van evangelist Bor uit België. Die vertelde mij. Ik heb er jaren mogen werken in Gent. En er zijn er van die Belgen die zeiden tegen me. Wat we nou zo bijzonder vinden. Je stond er altijd. En altijd diezelfde boodschap. Trouw op je post. Maar Anna was niet de type om op de markt te gaan staan. Dat hoeft ook niet. Er zijn anderen die hebben daarvoor de capaciteit en de gaven om dat te mogen doen. Maar Anna zocht ze op. Die met haar de verlossing verwachtte. In Jeruzalem. In de 19e eeuw had je in Engeland Spurgeon. Een volksprediker. Ook een type van op de markten te staan. En iets eerder dan Spurgeon had je J.C. Philpott. En hij is bekend geworden als een leidsman voor de arme beproefde, een aangevochten kinderen God. En mijn die. God heeft zoveel dienaren in zijn dienst. De een heeft deze gave. De ander heeft een andere gave. En Anna had ook een gave. Ze sprak. Nee, ze sprak niet over Anna. Ze sprak niet over wat ze nou had beleefd. Over haar bekering. Maar ze sprak van hem. Ze sprak van hem die ze gezien had. Ze sprak wat ze had ondervonden. Ja, maar dan spreekt ze toch ook over zichzelf. Ja, maar met dit accent. Het gaat om hem. En dan kunnen ze daarna zien. Ze is erbij geweest. Ze heeft het ondervonden. Ze heeft haar leven veranderd. Het heeft de nacht in de dag doen uitmonden. Ze spreekt van die grote zaligmaker der wereld die is gekomen. En ze spreekt tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Abijnde, verwacht u de verlossing? Verwacht u het heil? Verwacht u hem? Had u zo uit mogen zien naar het kerstfeest? Is het uw begeerte? Is het uw gebed geweest? Heere, mag het nou eens kerstfeest worden? Ik moet nog denken. Dat zijn die eerste jaren dat ik getrouwd was. Dat we kerkten in Garderen op de Veluwe. Het was met de kerstdagen dat Tommy Thee de Jong zei. Gemeente, heeft het kerstfeest u al blij gemaakt? Bent u ook blij geworden? Vanwege zijn geboorte hier op de aarde. Vanwege zijn komst. Allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Jeruzalem. Dat 33 jaar later gaat roepen. Kruist hem. Kruist hem. Kruist hem. Weg met deze. Geef ons Barabbas. En dat daarna naar de opstanding Jezus zegt. Blijft gij te Jeruzalem. Totdat de Heilige Geest over u is uitgestort en predikt. Te beginnen van Jeruzalem. Ze zijn er. Hoeveel dat er waren? 5, 10, 20. Misschien wel 100. Die de verlossing verwachtte. De verlossing. De zaligheid. En weet, in het Grieks staat er een woord. Dat betekent. De los. Koping. Is dat het niet wat Christus doet? Hij bevrijdt. Van de schuld. Want zonde maakt schuld. En schuld moet worden betaald. Als hier wordt gesproken over de verlossing, dan heeft het alles te maken met wat er gebeurt op Goede Vrijdag. Dat Jezus tenslotte uitroept. Het is. Volbracht. Het is betaald. O gemeente. Is dat niet heerlijk? Dat we mogen weten. al mijn zonden met al mijn schulden. Hij betaalt. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. En ook mij geschonken. En dan het laatste. Allen die in Jeruzalem de verlossing verwachten. En eigenlijk is dit het einde van het kerstevangelie. Hij is gekomen. Christus is ter wereld gekomen. De belofte is vervuld. En nu dan. Geloven. Dat is niet. Ik heb het in de zak. Ik pak het eruit. Ik vouw het open. Ik kijk ernaar. Kijk eens, dat heb ik allemaal. Geloven. Dat is verwachten. Dat is stil zijn. In het boek Klaagliederen staat. De Heere is goed. Degene die hem verwacht. Der ziele die hem zoekt. En het is goed. Dat men hoopt. En stil zij. Op het heil des Heere. Gemeente, we zijn in deze wereld. En wat kan een zondag. Een oase zijn. Wat kan het hier in Bethel een Elim zijn. Maar de maandag komt. Je werk roept. En je wordt het weer gewaar. Wat een zonde. Wat een leegte. Wat een ongeloof. Wat een dorheid. Wat een doodse toestand. Is het dat je als gelovige moet ondervinden. En dan is het leven hier op de aarde. Een verwachting. Een uitzien. Een hopen. En eigenlijk met niets in de handen. Niks tussen je vingers. Als zoals Luther het zegt, het laatste dat hij schreef, voordat hij stierf. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Mag u dat zijn? Mag u zo verwachten? Hopen. Stille zijn op het heil des Heren. O gemeente, Anna die profeteert, Anna die spreekt van die verwachting en van die verlossing. En een Simeon die mocht weten dat de vertroosting Israëls is gekomen. En dat brengt me dan als laatste en wat Jesaja zegt. Maak een geschal. Juich tezamen. Gij woeste plaatsen van Jeruzalem. Want de Heer is een volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlast. O gemeente. Kent u er iets van? Hoef je aan een ander niet te vertellen. Maar mag je dat nou beamen? Mag je dat nou beluiden? Het is me toch niet vreemd. Ik heb niets. En ik ben ook niets. Ik deug ook tot niets. En hoe vaak is het, ik wil ook niets. En toch. Toch. Hij is gekomen. En ik heb hem mogen zien. Al was het maar even dat het wolkendek brak. En dat het zonlicht scheen tot in het diepste van mijn ziel. En dan mag ik hopen, verwachten, uitzien en hem loven. Ja, lof, zij de God van Israël, de Heere, die aan zijn erfvolk dacht. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit de lofzang van Zacharias. Het eerste vers, lof, zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefde rijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des hels heeft opgerecht. En wat er volgt, het is de lofzang van Zacharias en daarvan vers 1.
Thank you.
Amen, dan gaat u dan heen in vrede. Dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.